Oké, daar zijn we weer, jongen.
Yes.
Ja, en moeten we even de olifant in de kamer benoemen?
Dat dit de herkansing is?
Of? Ja, wij hebben vanmiddag op een hele mooie plek in een restaurant dat Floris voor ons had geregeld, deze aflevering helemaal opgenomen. En toen kwam ik erachter dat ik het kaartje verkeerd geformateerd had, waar de audio op opgenomen wordt. Dus die was niet opgenomen.
Dus het leven wel een beetje, hè, soms. Dus ja.
Het was ook wel echt, ik denk, een van de beste afleveringen die we ooit hebben opgenomen.
Ja, laten we dat volhouden. Ja.
Maar leuk dat je luistert, want als je luistert, dan betekent het dat je bent overgestapt met ons naar Podimo. We zitten nu 100% achter de Podimo-muur, dus dank je wel voor het vertrouwen. Veel reacties gehad op de vorige aflevering over depressies. Jij ook vanuit jouw omgeving, begreep ik.
Ja, klopt. Heel veel complimenten vooral gehad. Gehoord dat het misschien wel onze beste aflevering ooit was.
Na die van net al,
die verpest is, maar inderdaad. Nee, vooral, ik denk omdat we hadden er een gevoel bij. Het kwam echt vanuit ons leven. Maar we zaten er gewoon goed in. Ja. En je merkt gewoon dat het goed overkomt. En het leuke is, we hebben dus humor gecombineerd met een heel zwaar onderwerp. Omdat we vinden dat dat vooral moet. Maar toch kreeg ik ook door dat het mensen ook wel een beetje triggert en mensen aan denken zet. Dus die persoon die mij de complimenten gaf, die zei ook dat hij vervolgens een beetje depressief voelde na de aflevering. En dat er niet echt een aanwijzbare reden voor was.
Ja, wel benieuwd,
maar dat het wel een beetje het gevoel was.
Maar als dat gevoel triggert bij je, dan moet je daar misschien iets mee.
Ja, misschien wel inderdaad, ja.
Dus maar ik ben ook blij met die aflevering. Het is ook een onderwerp waar we zelf veel mee hebben. Dus dat merk je dan ook, dat je er veel over kunt vertellen.
Klopt.
En het is ook mooi, het blijkt ook nodig, want het leeft ook heel erg in de maatschappij. Koningin Maxima, die was van de week in het nieuws dat zij dus betrokken is bij een stichting die heet Mind Us.
Okay.
En die stichting is in het leven geroepen om grip te krijgen op jongeren die zichzelf dreigen te verliezen door hun mentale gezondheid. Zo. Het is een onderwerp wat haar sowieso heel erg aan het hart gaat, omdat haar, misschien weet je dat ook wel, haar zusje heeft zelfmoord gepleegd een aantal jaar geleden. Die struggelde heel erg met de mentale gezondheid. Dus ik vind het heel mooi dat toch zo'n persoon met aanzien in Nederland ook dit probleem bespreekbaar maakt.
Dat is heel belangrijk,
een brief geschreven aan alle jeugd van Nederland, waar ze ook aan zei van niet elke dag, het hoeft een team te zijn. Nee. En je bent niet alleen. Ik denk dat ook al een hele
dat
mooie...
Dat is een hele mooie boodschap inderdaad. Zij komt sowieso uit best wel een moeilijke familie dan ook, hè?
Ja, en toch is ze heel warm.
Ja. Ja, vind ik ook, ja. Ik had, ze was laatst ook het nieuws omdat ze een bezoek deed aan een ander land zonder make-up op. En omdat je dit nu zo vertelt, omdat
gezien,
ze dus
inderdaad
ook in een klein beetje toch wil staan voor een bepaalde groep. Misschien was dat ook wel een boodschap. Ja, je hoeft niet altijd make-up op te dragen.
Je gaat denken waar dat vandaan komt dan, want ze doet dat niet voor niks natuurlijk. Helemaal zo'n maatschappij waarbij denk jongeren ook het gevoel hebben dat je altijd maar... door social media ook natuurlijk. Je moet altijd goed uitzien. Ja, altijd goed voor de dag komen. Dat is helemaal niet realistisch. Nee. Zo werkt het leven helemaal niet.
Nee.
Zullen we gewoon lekker naar de week gaan?
Ja,
buiten spits af. Ik had veel te drukke week. Daardoor ging het vanmiddag ook mis. Dat is natuurlijk weer die podcastapparatuur verkeerd in te stellen. Ik heb het nu zo druk, dat ik er eigenlijk ook heel rustig van word. Ken je dat?
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat... het is natuurlijk de tweede keer dat we hem opnemen.
Ja,
ik was daar best wel verbaasd over dat je dat zei. Ik herken dat helemaal niet. Ik zou helemaal overgaan van allerlei signalen in mijn lichaam die zegt ik moet stoppen.
Eigenlijk zat ik daar ook tegenaan. Maar we moeten die podcast opnemen. Ik heb mijn lezingen. Met die band ben ik op pad. Een bandshow doe ik tegenwoordig. Wij hebben samen een lezing. We gaan met z'n tweeën op het podium staan. Die moeten we nog voorbereiden. Ja. Zouden we eigenlijk nu gaan doen. Ja. Maar doordat zoveel dingen zijn, merk ik dat ik gewoon niet verder kijk dan morgen. Mijn moeder belde me van de week een bakje doen. Ik zeg, mam, ik kan alleen maar naar morgen kijken. Morgen kan ik niet. Dus ik merk ook, en dat is ook wel een tip die ik heb gekregen, van hak je de dingen die je moet doen in stukjes. Dan geeft dat iets meer rust.
Dan wordt het een minder grote opgave natuurlijk.
Ja, ook, dus ik merk ook wel tot het van nature eigenlijk een beetje die kant op gaat nu.
Ik zag een mooi stukje op jouw social voorbij komen, Instagram, over een krantenartikel over die bandshow. Ik vond dat wel mooi om te lezen eigenlijk.
Ja, 3 voor 12, best wel trots op. Dat is echt een groot muziekforum of muzieksite. Die heeft een stukje geschreven. Die komen ook kijken bij mijn muziekshow aanstaande vrijdag. Ze hebben nu een stukje geschreven aan de hand van tot die daar aankomt.
Ja.
In Leiden, aanstaande vrijdag, waar je ook bij gaat zijn. En het is wel leuk dat ze stukjes schrijven. Maar ik vroeg dus ook aan die man die het interview afnam van, kom je ook kijken?
Ja.
Want het lijkt me nou zo tof dat iemand een stukje schrijft die het heeft gezien.
Ja.
Daar zitten we ook op te wachten. Dus hij zei, aan het begin van het interview, ik weet niet of ik er tijd voor heb, maar aan het einde van het interview zei hij, ik kom kijken.
Oké.
Okay. Ik zeg, oh, dus ik heb je blijkbaar overtuigd met mijn enthousiasme. Ja. Hij zegt, ja, echt, ik wil komen kijken.
Leuk. Ja.
Het is leuk, ja. Afgelopen vrijdag de eerste soort try-out gespeeld en die was... Ja, ik ben heel blij. Dus gewoon, ja, ik heb het al eerder over verteld natuurlijk ook in de podcast, dat ik gewoon heel dankbaar ben dat ik zo'n toffe groep mensen om me heen heb die met mij meegaan. En wat er denk ik het leukste aan is, dat kwam ik afgelopen vrijdag achter, is dat ik een keer niet alleen op het podium sta, maar gewoon met 7 andere mensen.
Ja, het vult ook een beetje.
Ik zeg op een gegeven moment, zei ik ook, ik vind het gezellig jongens, dat jullie gewoon zo altijd zou bijzitten de hele tijd.
Ja.
Dus ja, heel veel zin in. Dus
ik ben heel benieuwd ook naar het format. Ik heb natuurlijk wat dingen voorbij zien komen. Maar om het live te zien is denk ik toch wel een andere gewaarwording.
Ik denk dat je wel echt... Ik wil mezelf niet veer in mijn reet steken. Maar echt wel onder de indruk gaat zijn hoe goed het is. En vooral hoe goed de band is. Even gezegd hebben.
Ja. Nou, mijn week die is iets minder druk geweest. Maar ik ga niet alles benoemen. Maar één ding wil ik wel echt even highlighten. En dat is, we zitten in het midden in het seizoen van Kamp van Koningsbrug. Hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Maar afgelopen donderdag wel een mooie aflevering.
Je bent heel blij ermee.
Ik ben er blij mee. En het was ook voor mij een soort van doorbraak. Angst voor donker, voor duisternis. Ja, direct eigenlijk angst voor de dood. En er was een opdracht dat ik door een grot moest kruipen. Een hele nauwe doorgang vol met water. En ik had echt, er kwam van alles naar boven. Ook natuurlijk door het slaapgebrek. 4 dagen weinig slaap gehad. Dat zorgt gewoon voor dat je andere dingen laat zien. Emoties komen.
Ja,
precies. Maar je gaat ook een klein beetje dingen erbij halen die je in het normale leven er niet bij haalt. Dus je traumatische verleden. Als ik het dan kijk, dan denk ik af en toe van... Was dat nodig om dat te benoemen?
Ben ik het dat uitmelken nu? Ja, slachtofferrolgedrag? Ja, is dat, kan dat zijn?
Laat ik zo zeggen, het is confronterend om het op de bank met genoeg slaap in je lijf
Ik denk wel dat het echt is ook hoor.
Ja, toen op dat moment was het zeker
Ik kan me dat gevoel wel voorstellen dat je daar zo naar kijkt.
Maar het is dus indirect gaf ik natuurlijk aan dat de angst voor de dood voortkwam uit het verlies van mijn geloof. En daar waren een aantal mensen op...
iemand had je een berichtje gestuurd.
Ja, klopt inderdaad.
Best wel, ik weet niet of onaardig het juiste woord is of kortzichtig.
Het was goed bedoeld. En ik had trouwens meerdere berichten gekregen daarover.
Er zit trouwens een kind op de bankje af en toe geluiden te maken. ik schrik gewoon een beetje.
Ja, maakt het wel even gezellig. Ja, op dit moment, we zitten natuurlijk niet meer in die setting in het restaurant. Nee. Maar gewoon lekker thuis bij mij. Dus,
Jojoen, zeg eens hallo. Hoi.
Hallo. Nee, dat is lief. Nee, kijk, het is goed bedoeld van mensen die overtuigd zijn van een God. En die ook vinden dat iedereen daar eigenlijk, die willen eigenlijk mensen daarin meekrijgen. Maar in mijn opvoeding is het niet meer mogelijk om mij heel makkelijk mee te krijgen in een ander geloof. Want
door jouw opvoeding bedoel
je? Door mijn opvoeding. Ja. Maar ik ben ook heel, je kunt niet zomaar een leegte vullen met iets. Dus, en ik vond het eigenlijk, ik krijg heel vaak daar berichten over, überhaupt naar aanleiding van het verhaal. En ik denk, het is belangrijk dat iedereen elkaar in waarde laat, in wat je gelooft, maar ook wanneer de tijd daarvoor is. En ik snap de berichten wel, ik snap de positieve...
Want wat had die meneer precies
gezegd? Nou, eigenlijk gaf hij aan dat ik een verknipt beeld heb van het geloof. Maar dat het niet te laat is om me te ontwerpen aan het christelijke geloof. Dus er wordt niet echt mij de vrijheid gegeven om te kiezen waar ik voor wil geloven. Want misschien voel ik mezelf wel veel beter bij de islam bijvoorbeeld. Of een andere geloofsovertuiging. Of überhaupt niet. En die vrijheid vind ik enorm belangrijk.
Atheïsme.
Nou, ik ben dus op dit moment atheïst. En ik was niet bekend met de term agnostisch atheïst.
Ja, ik ben daar ook achter dat ik dat ook ben. Ja, wist ik ook niet van mezelf.
Nee, dat is toch maar... Ik vond het wel een hele mooie. En jij stuurde mij een stukje van Ricky Gervais.
Echt een held.
Echt een held.
Die slachtreligie. Echt.
Niet normaal. Maar hij onderbouwt het. En dat vind ik belangrijk. Hij zegt dus...
En daar houden gelovigen niet van, hè?
Nee,
onderbouwing.
Nee, vaak niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat je een soort van heel erg breed kijkt naar zulke onderwerpen. En hij zegt dus gewoon dat hij niet gelooft in iets wat niet te bewijzen valt. Dus ik stel je de vraag, geloof jij in God? Jij zegt ja. Dan vraag ik, kun je dat bewijzen? Kun je bewijzen dat God bestaat? Dan zeg jij nee. Dan zeg ik, dan kies ik ervoor om jou niet te geloven. Nou, dat is eigenlijk best wel een sterke onderbouwing, vind ik.
Dus, ja, het snijdt echt hout.
Precies, inderdaad. Ja, en toch, nou, hij haalde er nog een ander voorbeeld bij. Dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg tekenend. Van, er zijn dus 3000 goden ongeveer. En iedereen gelooft maar in één. Dus met andere woorden, ze ontkennen 2900 andere goden.
Ja.
En hij zegt, ik ontken er gewoon eentje meer. Dat, ja. dat is het eigenlijk,
ja,
zegt
hij. Dat is zo in your face, hoe hij dat zegt.
Ja, precies. Dus het is wel iets wat ik mee wil nemen en denk van, ja, wie weet in de toekomst ooit. Maar op dit moment wil ik gewoon zelf kiezen waar ik of niet in geloof.
Agnostisch, ja. Atheïst. Ja, ik ben ook wel iemand die houdt van onderbouwing.
Ja, dat toch? Ja, dat is ook wel belangrijk. Aan onderbouwing leer je natuurlijk ook wel door een opleiding.
Ja,
denk ik toch?
Ja, dat is een mooie, mooi bruggetje naar het, naar het hoofdonderwerp, denk ik. We gaan het hebben over school.
Yes.
En toen ik dit ging voorbereiden, dacht ik, oh, dat is een leuk onderwerp. Vooral als ik, we gaan het vooral heel erg hebben over de basisschool. Want ik denk dat dat de periode is waarin je het meest wordt gevormd. Maar toch, ja, dat is voor jou misschien helemaal niet zo'n leuke periode.
Nee, precies wat je zegt. Tijdens het voorbereiden kom je erachter dat je eigenlijk vrijwel geen leuke herinnering hebt aan school. En, maar ik heb het ook heel erg verdrongen. School was niet belangrijk in mijn opvoeding. Maar ik heb het ook gewoon echt niet leuk gevonden. Ik heb het ook niet leuk gehad op school. En dat speelt wel mee met mijn... het is toch een beetje verleden. En we moeten er nou over praten. Maar ik kan nou niet zeggen dat ik met heel veel leuke herinneringen ga komen.
Wat is je vroegste herinnering die je hebt aan school? Want je hebt de vraag al aan me beantwoord laatst. Ik dacht, ben je naar kinderdagverblijf? Of zijn jouw broertjes en zussen naar kinderdagverblijf geweest? Maar
Het
is natuurlijk... Ja, die waren niet eens...
Nee.
Maar dat is natuurlijk normaal... Is dat het eerste? Dat is ook mijn eerste schoolachtige herinnering.
Ja.
Toch vind ik het bizar dat ik daar veel herinneringen aan heb.
Toch? Dat is ook wel echt op een hele jonge leeftijd.
Ik kan het gewoon uittekenen. Ook mijn oude huis, toen ik 3, 4 was, hoe dat eruit zag. Dat is echt alles. Het enige wat ik er nog van weet, hoe het eruit zag. Ik weet niet meer wat ik daar gedaan heb en zo. Maar voor mij was het kinderdagverblijf. Maar bij jou was het natuurlijk echt school, fysieke school.
Ja, school. Nou, ik kan me de eerste dag dat ik naar school ging nog heel goed herinneren. Best wel grappig, maar ik wilde niet naar school. En het werd natuurlijk al een beetje... Ik werd voorbereid op mijn rol naar school. Dus ik werd uitgelegd wat ik er wel niet mocht zeggen natuurlijk ook. Dus het werd wel een soort van voorbereiding naar school gaan. En ik kan me herinneren, de allereerste dag dat ik moest gaan, dan deed ik alsof ik nog sliep. Mijn moeder kwam de kamer binnen, deed de gordijnen open. Die zei van ja... Opstaan, wakker worden, je moet naar school. En ik deed net alsof ik niet wakker kon worden. Zo, dan stond ze bij het raam en toen zei ze op een gegeven moment van... Ja, kinderen slapen altijd met de ogen open. Dus ja, waarop ik direct de ogen openen. Zo van, kijk, ik slaap nog steeds om geloofwaardig over te komen. En toen had ik natuurlijk geen poot meer om op te staan. Maar het is grappig, dat is een soort van een enkele herinnering. Een van de weinige herinneringen die ik überhaupt heb aan
mijn
moeder.
Want aan je tweede dag weet je natuurlijk niks meer.
Nee, ja.
Oh, wat je aan je moeder hebt.
Ja, ja, precies,
je zei ooit, dat heb ik al een keer eerder verteld, toen ik in Amerika de gordijnen opende, zodat je wakker werd, zei je, dat deed mijn moeder ook altijd. Ja.
Oh, dat heb ik misschien ook al een keer eerder verteld in de podcast trouwens. Maar,
dat is een van de weinige herinneringen die je echt actief hebt aan je moeder.
Ja, maar en ook van de eerste schoolperiode. We gingen naar een vrije school. Ik weet niet, waar ging jij, wat voor school ging jij?
Ik zat gewoon op een openbare basisschool.
Oké.
Okay. Ja, in mijn sluis.
Ik weet niet hoe een openbare school is. Ja, ik zie het nu met mijn kinderen. Nee, dat is niet waar. Die zitten op een christelijke school. Dus
ja,
dat
is ook, voor mij wordt er uit de Bijbel voorgelezen, toch?
Ja.
Als dat het op een openbare school niet voor mij is.
Nee, is dat het verschil?
Voor mij is dat voor mij wordt er aan de, het gedachtegoed van de Bijbel wordt gedeeld ook. Wordt er vanuitgegaan dat je dat deelt als je op een christelijke school zit. Ja. En op een openbare school.
Niet
dat allemaal atheïsten, agnostische, mooi woord ook.
Ja, best wel, ja.
Atheïsten op school zitten. Maar mijn basisschooltijd in Maassluis, waar we natuurlijk de eerste podcast hebben opgenomen bij BlaBla Podcast Studio, met Stijn. Dat was het allemaal in Maassluis. En dat was, als ik daarop terugkijk, wel een van de gelukkigste tijden uit mijn leven, omdat het ook zo, daar kom je later pas achter, dat het gewoon zo onbezonnen is.
Ja.
Weet je wel, je moeder maakt je brood. We woonden recht tegenover de school, dus ik kon er makkelijk naartoe lopen. Ik kwam even vriendjes bij me thuis spelen. Sowieso een hele leuke, actieve school. Er werd veel georganiseerd.
Okay.
Playback shows, sportactiviteiten. Ik zat ook in een hele kleine klas van maar 15 leerlingen, volgens mij. Dus het was heel familiair. We zaten samen op sport, op turnen bijvoorbeeld. En op dansles.
Ja.
Echt alleen maar leuke herinneringen aan uit die tijd.
Ik ging natuurlijk naar een vrije school. Er waren sowieso wat... extra vakken die je op een andere school gewoon niet krijgt, zoals breien.
Geitenwolle sokken school, ja, hè? Dat is in mijn hoofd.
Ja, dat wordt gezegd.
Eurythmie, dat is toch zo'n les dat je van die gebaren moet uitbeelden?
Ja.
Maakt mijn vrienden altijd belachelijk mee die op de vrije school zaten.
Oh, echt? Ja. Oh, nee, dat is ook zo, ja, inderdaad. Nou, ik vind het concept vind ik goed, omdat er wordt rekening gehouden met het creatieve stukje van een kind, laat maar zeggen. En die krijgt heel erg de kans om zich vrij te ontwikkelen.
Die ruimte is denk ik wel heel belangrijk.
Ja,
en
maar
die
alleen,
mis je soms een beetje.
Je moet wel het kind zijn die dat ook nodig heeft.
Maar je had in de aantekeningen staan, we gebruiken aantekeningen, dat je een raar kind was.
Ja.
Je was,
oh nee, nee, die was een beetje, dat moet ik even onderbouwen.
Omdat je een boek leest op de fiets, ja, hoe doe je dat dan?
Nou, dat zal ik vertellen. Wij zaten dus, ik woon in Hasselt. En ik ging naar school in Meppel, een vrije school. Eerste periode in Zwolle. En toen gingen we na het eerste jaar gingen we over naar Meppel, vrije school. En het was 18 kilometer fietsen heen, 18 kilometer fietsen terug. En ik had nog geen, Walkman, er was geen MP3, ik had geen telefoons met oortjes of zo, met muziek. Dus ja, dat was elke dag best wel saai om te fietsen. En ik had dus thuis kon ik niet echt lezen. Dus ik had op een gegeven moment las ik boeken op die steun waar je handen op kan leggen. Ik had zo'n steun waar je dan voorover gebogen op de fiets kan zitten. En daar legde ik mijn boek op. En zo las ik. Ik ben zelf een keer overreden door mijn zus. Terwijl ik aan het fietsen was. Of terwijl ik viel. Want ja, ken je dat je als kind probeert met je handen gekruist te fietsen?
Ik heb nog nooit geprobeerd.
Nou, wat er dan gebeurt is...
Ja, als je naar links wil, trek je naar rechts.
Precies.
Ja.
Dus ik trok uit de reactie mijn hele stuur om. Ik flikkerde op de grond. Mijn fiets kwam, of mijn zus kwam achter mij op. En die fietste dwars over mij heen. Ik zal het echt nooit meer vergeten. Maar in dat opzicht een beetje raar. Dat je dus altijd van die... dat je de momenten neemt om te lezen. Ik las ook in de pauzes, ik las altijd door. Ik was best wel op mezelf gesteld. En ik heb alle rapporten nog van mijn basisschooltijd. En die vind ik ook best wel interessant, want ik had dus een hoog ziekteverzuim.
Ja, ik heb het ook even doorheen gelezen. Dat is wel echt opvallend dat je dat het continu genoemd werd ieder jaar. Ja. Van, eigenlijk in grote lijnen doe je het best wel goed. Natuurlijk zijn er op een aanmerkingen dat je wel grappig, dat je een beetje eigenwijs bent. Ja. Dat je
tegen regels.
Tegen regels kunt. Maar tot dat ziekteverzuim terug blijft komen. En als je nu weet, hè, wat heel Nederland weet van jullie. Ik denk dat er niemand op een gegeven moment dacht van, dat is wel een beetje raar.
Ja, ik lees het zelf, lees ik het inderdaad. Zoals jij het leest, zo lees ik het dus nu zelf ook terug. Ik denk, dit is dus eigenlijk een rapport gericht aan de ouders. Het is dus letterlijk in elk jaar opnieuw werd er heel duidelijk eigenlijk aangegeven van, ja, er mankeert het een aan ander. Ja. Aan dat kind, om het zo maar te zeggen. Hij doet goed mee. Hij krijgt alle vakken goed mee, maar hij zet zich overal tegen af. Hij kan niet omgaan met andere kinderen. Hij neemt werkstukken niet mee naar huis. Hij speelt niet bij andere kinderen. Andere kinderen spelen niet bij hem. En daardoor raak je toch een klein beetje in een sociaal isolement. Op school zelfs, op jonge leeftijd ook. En ja, dan ga je dus lezen. Dan ga je dus dingen, tijd vullen met andere dingen. En zo heb ik wel een beetje mijn schooltijd doorgebracht. Hoe was jij eigenlijk in de klas? Was je druk?
Nou, toen ik dit ging voorbereiden, dacht ik... Ik was op de basisschool best wel een ettenbakje, volgens mij. En snel afgeleid en zo. Maar dat blijkt voor mij wel mee te vallen. Want ik heb een oude docent van mij via Facebook een bericht gestuurd van... joh, groep 8 heeft hij mij lesgegeven. Dat is wel een beetje zo'n bepalend jaar. Hè? Dan verlaat je de basisschool van... Hoe zou jij mij... Wat kun je nog herinneren van de Ferry uit groep 8? En hij heeft me wel heel tof een voice-appje teruggestuurd. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
Hoi Fer. Tja, hoe was jij als knulletje in groep 8? Wat er zo als eerste bij me opkomt is dat je best een eigen mening had die je niet onder stoelen of banken wilde steken, maar nooit op een vervelende of een storende manier. Wat ik me verder nog herinner is dat je een echt bewegertje was. Je was er altijd als de kippen bij als er iets gedaan moest worden. Een loopje vond je heerlijk, al was het maar even naar de personeelskamer of het keukentje. Sportdagen vond je volgens mij ook heerlijk. Verder was het natuurlijk ook best apart dat Wendy, je tweelingzus, bij ons op school zat. Dus Fer, je was kort samengevat een eigenwijs bewegertje, maar nooit echt lastig. Groetjes, Han van der Wek.
Hij klinkt wel echt als een typische leraar.
Ja, vind je?
Ja, vind ik wel. Het lijkt echt als een hele... je bent natuurlijk ietsje ouder. Ik weet niet, is het een oude leraar?
Volgens mij is hij met pensioen nu.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Han van der Wek.
Hij klinkt echt zoals in mijn oren...
Een docent hoort
een
te klinken.
Een docent hoort te klinken, inderdaad. Maar wel grappig wat hij zegt over jou.
Ja, nou. Ja, ik herinner hem gewoon als een hele jonge, frisse... Dat is groep 8, ja, dat is ook een vorig leven voor mij.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk dat hij ook mijn zus benoemt. Ik zat met mijn tweelingzus Wen. Ik zat met mijn zus altijd in de klas. Hè. Dat is ook wel bijzonder.
Ja.
Met je tweelingzus. Dat zorgt ook nog wel eens voor bijzondere situaties. En een vraag van een van de luisteraars, vond ik ook wel leuk om even mee te nemen, is of wij favoriete docent hadden. Nou, dat was dan niet, helaas niet meneer Van der Weg, sorry Han. Dat was meneer Sylvester. Die heb ik voor mij, groep 3 had ik daar les van. En die maakt heel veel grapjes. En dat vind je als kind natuurlijk gewoon leuk. Ja, die maakte overal grapjes over. Oh, het was ook, en nu terugkijkend zie ik dat ook, onwijze charmeur. Ja. Het was best wel een, voor mij half Italiaans, best wel een knappe man ook. En ik weet nog dat mijn moeder ook wel eens zei van, oh, meneer Sylvester, nou die... Als kind krijg je dat. En hij zat er altijd een beetje met die moeders te klesten. Een beetje oude boef, volgens mij wel. Leuk als hij luistert, hoop ik. Maar kan je dat nog herinneren op de baas? Had je een favoriete docent?
Nee, ik had absoluut geen favoriete docent op de basisschool. Omdat ik had één docent. Eigenlijk gedurende mijn hele basisschoolperiode.
Oh, dat vind ik best wel goed.
Ja, maar weet je wat het nadeel ervan is? Is dat als je dus niet klikt. En ik laat even... Laat ik eerlijk zijn, dat was eigenlijk...
Die klik was er niet.
Die klik was er niet, maar dat kwam omdat mijn vader namelijk heel negatief over haar sprak. En eigenlijk gewoon een vertekend beeld van een leraar schetste naar mij toe. Dus
is dat wat ik in die documentaire heb gehoord? Ja. Dat hij het heeft over Juffie
en zo. Ja, heel denigrerend. Hij ging heel denigrerend praten die over hen. En ook over deze lerares in specifieke geval. Die had hij zelf een andere naam voor bedacht. Zij heette Evelien. Maar hij noemde haar Ivoïne. Dus er was echt, er was een hele negatieve correlatie, een hele negatieve beeld werd geschetst van haar vanuit huis uit. En dat neem je mee en dat is niet eerlijk. Ik schaam me eigenlijk voor. En vind ik het ook wel dat ik dus eigenlijk nooit een eerlijke kans heb gehad om haar te zien zoals ze echt is.
Om haar te omarmen.
Ja, maar ook gewoon te kijken van als je een soort van vooroordeel hebt over mensen.
Nou, het is gewoon echt kwalijk dat je vader... Nou, er waren toch meer dingen kwalijk bij jullie thuis, maar dit is ook weer ook weer zoiets.
Wel leuk trouwens om te benoemen nog heel erg, want er schiet ineens wat in mijn hoofd omhoog, dat ik dus op de middelbare school dus wel een favoriete leraar had. Leraar Duits. Was een leraar met enorme spierballen. En ik sloeg er een beetje op aan, omdat jij zei...
Beetje zoals ik.
Ja, een beetje zoals jij. Maar wat hij dan deed, is hij wees dan zo dingen op het bord aan.
Oh, dat heb ik.
En dan gaf hij een kusje zo op zijn bicep. Vreselijk en dan ging hij weer verder. Nou, ik vond dat geniaal. Ik keek echt tegen hem op.
Ik doe dat wel eens in de horeca werken natuurlijk soms. Heb ik altijd zo'n veel te strak zwart t-shirtje aan. Ja. En dan doe ik wel eens, pak ik zo'n heel zwaar bord met een pizza. En die doe ik dan zo... En dan loop ik zo langs die meiden in de bediening. En dan doen ze ook allemaal echt zo van... Oh, je bent zo walgelijk. Ja, mijn vader was ook zo trouwens.
Echt zo?
Ja, okay. Die deed ook altijd... Het was heel, heel gespierd. Die liet zijn spierballen dan ook zien aan meisjes die ik mee naar huis nam of zo. Ja, en mocht ze in zijn spierballen voelen.
Nee, joh.
Gaan we kapot voor mijn vader. Achteraf, want mijn vader was net zo'n clear als wat ik was.
Okay. Maar dat zie je dan misschien dan nog niet.
Nee, ik vond het ook echt niet leuk dat hij dat deed.
Okay.
Weet ik nog, als kind vind je het echt niet leuk. Maar nu achteraf vind ik het wel...
Dat ga ik dan later ook niet doen bij mijn kinderen.
Maar nee, ik kan er nu wel... in retro kan ik er wel om lachen.
Ja.
Groep 8 was ook eigenlijk best wel jong. Maar voor het eerst dat ik ook een beetje... dat ik meisjes leuk begon te vinden. Ook wat vriendinnetjes had. En dat is op zich wel een bijzonder verhaal. Ik heb voor het eerst een keer echt gezoend... met alle meisjes uit de klas.
In één keer?
In één keer. Ja, nou, niet tegelijk, maar wel op hetzelfde middag, zeg maar.
Oké.
We hadden met een groepje gewoon afgesproken. We hadden natuurlijk wel een kleine klas, hè? Laat ik dat even opstellen. Van, we gaan er bijna naar de middelbare school. We moeten gewoon getonkt hebben. Dat werd echt uitgesproken. En we gingen dat dus doen met z'n allen.
Een soort van afspraak met z'n allen.
Ja, dus we gingen ergens bij een meertje achter de bosjes zitten met z'n allen. En omst de beurt. En ook roleren. Dus ik heb de eerste keer dat ik heb gezoend met alle meisjes uit de klas gezoend.
Ik hoop dat zij haar oren dicht heeft.
Ik hoop dat Joën niet meeluistert.
Ja, precies.
Maar ik hoop wel dat Priscilla, Sandra, Aranka en wie ik allemaal vergeet, dat die ook meeluistert.
Ken je die namen ook nog?
Ja, ik kan alle namen uit mijn basisschoolklas nog opnoemen.
Oh, echt?
Ja.
Oh, bizar.
Dus we gingen echt zo elkaar langs hoppen. Dus ik zou het leuk vinden. Ik hoop dat ze luisteren. Priscilla was volgens mij de eerste.
Ik
ook later mee op...
ik heb zo een andere
jeugd gehad. Heb jij gezoend op de basisschool?
Ik heb in mijn hele basisschoolperiode heb ik één keer een meisje op de wang een kus gegeven. En het was na het spelletje Doen, Durven en de Waarheid.
Ja,
en normaal gesproken zou ik daar nooit aan meedoen. Omdat ik dat was gewoon vanuit huis uit was.
Dat mocht gewoon niet.
Echt verboden. Nee, dat kon echt niet. En blijkbaar had ik die dag de stoute schoenen aangetrokken. En dacht ik van, ik doe het. Dus ik had een kusje gegeven op een wang. Ja, ik voelde me zo slecht daarna. Ik kan me ook nog herinneren...
Dat het gewoon niet mocht van thuis.
Ik mocht gewoon niet. Ik kan me ook herinneren dat ik het heb opgebiecht. En natuurlijk straf voor gekregen, maar ik accepteerde die straf. Ik zag het ook echt iets als iets verkeerds.
Want ik heb echt wat verkeerds gedaan.
Ja, maar toch wel grappig. Ik kan me ook herinneren dat ik een keer een liefdesbrief kreeg. En dat ik kreeg hem. En ik kreeg een soort van error in mijn hoofd. En ik dacht van, dit mag ik niet accepteren. Dus ik heb hem zo voor haar ogen, heb ik hem zo helemaal in stukjes verscheurd.
Arm kind.
Ja, echt zielig, hè? Oh. Ja.
Maar goed, als ze wist waar het vandaan kwam.
Nee, dat wist ze natuurlijk niet.
Oh jongen, echt gewoon, wat ben je allemaal misgelopen Hannelore, daardoor, hè?
Ja, Hannelore. Misschien Hannelore heet.
Nou ja, hij biedt bij deze zijn excuses aan.
Ja, inderdaad. Ja.
Groep 8 is natuurlijk ook het jaar van de CITO-toets. Ja. En de musical. Die musical vind ik ook leuk om er even over te hebben. Maar die CITO-toets, daar heb ik wel een beetje nare herinneringen aan. Er werd heel veel druk opgelegd, omdat dan komt je niveau eruit. Hè? Ja. Dat gaat vertellen van, ga je naar, naar de MAVO, HAVO, VWO of LBO toen de tijd. Mm-hmm. En ik deed niet zo heel goed op school. Ik wist al het woord, in ieder geval een van de lagere. En mijn ouders lieten ook wel doorschemeren van mijn vader, dat ze echt wel hoopten dat het minimaal MAVO of HAVO werd.
Oké, van tevoren al.
Ja, er lag heel veel druk op. Ja. En ik heb het gewoon waardeloos gemaakt. Zo'n toets met, geloof ik, 100 vragen. Ik kan er nog steeds niet. Ik moet laatst trouwens voor die sprekerscursus die ik doe, moest ik ook een persoonlijkheidstest doen van 100 vragen. Okay. Ja, ik kan dat gewoon niet. Ik ben na 5 minuten ben ik helemaal afgeleid. Maar in ieder geval, er kwam dus LBO uit mijn CITO-toets. Dat lager beroepsonderwijs heette dat toen de tijd. En ik schaamde me ook echt een beetje voor. En mijn vader liet ook echt wel blijken dat hij teleurgesteld was in me. Dat vond ik, dat gewoon geen fijn. Nee. Ik kwam me zo af op die manier van toetsen of dat nog van deze tijd is. Maar wat kwam daar bij jou uit?
Bij mij kwam een HAVO-VWO uit. Dus op zich had ik het niet heel verkeerd gedaan. Ik weet wel dat mijn broer een veel hogere uitslag had nog. Dus daar zit je dan natuurlijk wel een klein beetje mee. Maar nee, ik had op dat vlak had ik niks om voor te schamen op dat moment. Maar ik merkte wel dat toen ik van de vrije school naar de middelbare school ging, dat ik toch echt wel een achterstand had op een aantal vakken. Zoals grammaticaal had ik echt een achterstand. Op wiskunde had ik echt een achterstand. En dat komt dan misschien toch een beetje door de vrije schoolopleiding. Maar we hadden. Het grappige is, bij mij was het dus waarschijnlijk omgedraaid. Ik denk dat als ik het laagst van het laagst had gescoord, dat mijn vader het even goed vond.
Ja, maar boeide hem echt niks. Omdat de school thuis was natuurlijk veel belangrijker.
Precies, inderdaad. Ja. En we kregen natuurlijk thuis ook veel opleiding, ook nog weer op zulke vakken. Dus ik werd ook nog een beetje dubbel opgeleid. Dus wat ik op school leerde, leerde ik thuis ook heel veel. Dus ik had ook nog in die zin wel een klein beetje een voorsprong misschien op andere kinderen weer. Maar ik kan me helemaal niet herinneren dat ik dat als een druk ervaar.
Maar er werd geen druk opgelegd.
Nee. Ik heb hem hierboven nog in een doos. Heb ik,
je ziet dat dus ergens,
ja.
Dan ben ik wel benieuwd naar.
Ja, ik ga misschien kun je een fotootje toevoegen nog.
Nou, de musical, ik weet niet of dat op de vrije school ook een ding is, waar, dat je een toneelstukje op gaat voeren aan het einde. En het grappige is, bij ons, door mensen die trouwe luisteraars zijn, die weten dat ik een drugsprobleem heb gehad in mijn tienerjaren. Daar wil ik niet steeds weer over hebben. Maar onze groep 8 musical ging over pillen. Het speelde zich af in een tijd waar er in plaats van beesten werden gegeten en groenten, kreeg je dus een pil. Dat stond dan voor een biefstuk en een pil voor een stuk sla. En toen we met best wel een aantal uit die klas ook later op housefeesten drugs aan het gebruiken waren, hebben we het nog vaak over die musical gehad. Van, ja. Het komt gewoon daardoor dat wij dit zeiden.
Ja, wel een bizar onderwerp. Hebben jullie dat zelf bedacht dan? Of is dat
Nee, van school was gewoon zo'n script. En dat ging, mijn zus had een van de hoofdrollen. Die mocht ook zingen en zo. Die vond het allemaal heel leuk. Oh, ja. Maar wat voor rol denk je dat ik speelde?
Ik denk toch wel een beetje een hoofdrol. Als ik eerlijk ben.
De grappenmaker van het
stuk. De grappenmaker,
ik mocht alle grapjes maken. Dat was een prominente rol ook, Tenja.
Oké, dus dat sluit ook wel een beetje aan bij wat je wil gaan doen, toch?
Ja. Stand-up comedy ooit. Ja, ga ik nooit vertellen wanneer dat is. Maar hadden jullie ook een musical?
Ja, we hadden een eindtoneelstuk. Geen musical, eindtoneel is misschien een beetje hetzelfde. Maar het was echt het stukje Bethlehem. Het verhaal van Jezus.
Vreselijk zeg. Moet je daar je school mee afsluiten?
Ja, maar ik wilde zo graag een grote rol daarin. En ik had het ook echt verwacht. Ik weet niet waarom dat bij mij zo triggerde. Ik weet wel dat we thuis ook toneelstukken maakten. Hè? Ik weet dat wij speelden bijvoorbeeld thuis dan het stukje van de farao en de Israëlieten. Die dan het land verlieten met die al die plagen. En ik was de farao. Vond ik echt wel vet om te spelen thuis. Maar een heel kort toneelstuk helemaal ingestudeerd, moesten we dat ook gewoon. Gingen we dat echt
met het hele gezin?
Met het hele gezin gingen we ook gewoon eigenlijk een soort van optreden voor mijn vader. Die nam ook alles op. Dat was een goud geweest.
Zijn daar geen beelden van?
Oh, was dat maar zo. Ik heb ze nergens ooit meer voorbij gekomen. Ja. Maar
even een bonusaflevering voor de documentaire.
Ja, precies inderdaad. Ja. Nee, maar ik hecht daar heel veel waarde aan. En ik had een hele, hele kleine rol. Dus ik weet wel echt nog heel goed.
Teleurstellend was dat wel.
Teleurstellend, ja. Wist je?
Ik kwam je ouders kijken.
Ik wilde net wat zeggen, inderdaad. Wist je dat mijn moeder met een van mijn broertjes en zusjes komen kijken?
Jo.
Ja.
Zo, die niet geregistreerd was. Ja. Dat is wel bijzonder,
ja,
toch?
Ja, best wel bijzonder.
Ja, toch, ja, wel support heeft. Maar je, ja, vader niet?
Mijn vader was er niet. Nee, er was ook weer een afspraak. Mijn vader die was in een school in Zwolle, was hij verantwoordelijk. En mijn moeder had de verantwoordelijkheid op de school in Meppel. Dus zij deed alle oude avondgesprekken en alle gesprekken. Zij moest eigenlijk alles regelen wat met de school te maken had.
Oh, ja. Dat kwam onder haar. Het is eigenlijk bijna ondenkbaar dat je niet op de afscheidsmusical van je kind bent. Dat is gewoon echt een mijlpaal.
Ik had ook geen grote rol.
Ik vind het niet zielig, maar het hoort wel zo.
Klopt.
Jij kan toch niet voorstellen dat je...
Oh, ik zou het niet eens willen.
Hoe lang moet Joanne nog? In welke klas zit jij, Joanne? Groep 4? Oh ja, dat duurt nog even. Dat kan je niet voorstellen dat je niet gaat kijken dan.
Nee, ik zou overal bij willen zijn, nu ook al. Dus,
ja, het is ook echt zo'n overstap, hè? Want dan ga je natuurlijk naar de middelbare school. En dat herinner ik me ook echt als... Ik vond dat een gigantisch grote stap. Ja. Daar heb ik ook wel echt minder leuke herinneringen aan. En niet dat het vervelend was omdat ik werd gepest of zo. Maar je begint met puberen. En terugkijken en realiseer je dan gewoon hoe onbezorgd die tijd daarvoor was. Ja. Bij mij was dat wat meer dan bij jou, helaas. Ineens vraag je af, hoor ik ergens wel bij? Wil ik bij groepen?
Inderdaad.
Want het is ook een vraag van een luisteraar. Die wel benieuwd wat het antwoord bij jou is. Van, hoorde je überhaupt bij een groepje mensen? Hoorde je bij de nerds, sportief of populair?
Kijk, mijn middelbare schoolperiode is echt een van mijn meest donkere periodes geweest.
Mee gepest?
Ja, heel veel gepest. De eerste dag dat ik in de brugklas kwam... Nooit meer vergeten. Ik thuis gewoon in een moeilijke situatie. Mijn moeder was overleden. Werd vanuit mijn vader weinig aandacht besteed aan het uiterlijke aspect. Dus ik was vies. Ik had lang haar. Ik had dezelfde kleding aan. Ook gewoon geen kleding die paste bij de tijd.
Maar had je echt actief gepest?
Ja, jawel, ik kan me herinneren. De allereerste dag dat ik in de klas zat, hoorde ik achter mij mensen fluisteren of ik een meisje was en zo. En daarna, iedereen ging ook om mij heen, laat maar zeggen. Dus ik had geen groep. Ik hoorde eigenlijk nergens bij.
En uiteindelijk
val je dan bij de losers eigenlijk een beetje. Dus je komt dan uiteindelijk in die groep terecht.
Voelt dat ook zo?
Ja.
Ja? Omdat je ondanks dat je misschien vanuit huis meekrijgt van... joh, dit thuis is je belangrijker en je bent kind van God.
Een kind is zo gevoelig. Dat is ook echt zo. Ik denk dat mensen echt moeten begrijpen dat op die periode... een kind die weggezet wordt in een hoek... dat dat echt de rest van het leven effecten heeft voor dat kind.
Ja, dat zie ik. Ik ken veel mensen die gepest zijn en dat...
Heb jij mensen gepest? Ik ben heel benieuwd.
Nee, ik heb altijd echt hekel aan gehad. Ook als kind al. Ik vond het vervelend om dat te zien. Ik nam het dan niet fysiek op, maar verbaal soms wel op voor de pesters. Ik kan me ook herinneren een docent die gepest werd een keer helemaal in tranen. Tot ik daar echt thuis over had met mijn ouders of in bed over na lag te denken.
Ja, nee, gevoelige kant dan misschien.
Ik ben wel clear en kan een beetje plagerig zijn, maar ik zou nooit iemand... dat heb ik nooit gedaan, zou ik ook nooit doen. Echt actief pesten om die persoon een rotgevoel te geven. Of zo. Dat heb ik. Dus zo'n kind ben ik gewoon geweest. Ja. Maar waren er nooit mensen die het voor jou opnamen, bijvoorbeeld?
Nou, ik had dus één specifieke moment geweest dat ik op schoolplein zat. Ik altijd of een beetje alleen, of ik werd dan. Weet ik veel. Je weet hoe die dingen gaan. Er wordt tegen je tas aangeschopt. Je tas heb je voor je en dan lopen ze langs je en dan schop je tas weg. En dan moet je met hangende pootjes moet je die tas gaan ophalen, laat maar zeggen. Dan word je nog een keer extra uitgelachen van die momenten. En toen, er was één hele populaire jongen in op school. Die zat twee klassen hoger dan ik zat. Hij had een brommer. Hij was gewoon echt een stoere jongen. Hij zat bij mensen die gitaar speelden en zo. En Patrick Slurink heette die.
Noem je ook zijn kindnaam?
Nee, noem ook zijn kindnaam. Misschien verdient hij dat ook wel. En hij zei toen van, kom bij mij zitten. Dus ik mocht letterlijk bij hen aan tafel. Er waren van die picknicktafels die op het schoolplein stonden. En ik mocht gewoon bij hen met mijn voeten op dat zitvlak en met mijn kont op de tafel mocht ik mijn broodje gaan eten. Ja, en toen is het voor mij wel het een en ander veranderd. Want dat zagen al die brugklassers, brugpiepers om het zo maar te noemen, wat ik zelf ook nog bij behoorde. Die zagen dat ook. En dat heeft wel een verandering gezorgd.
Ja, je wil uiteindelijk gewoon ergens bij horen.
Ja, ja.
Dat is het toch. Je bent heel erg aan het zoeken naar je eigen identiteit op zo'n leeftijd. En
klopt.
Je wilt natuurlijk... Helemaal, ik denk dat het nu wel een beetje aan het veranderen is, maar als je buiten de boot valt in de brugklas, als je anders bent, dan val je al snel buiten de boot.
Ja, echt.
En ik heb wel het idee dat er nu wel, dat is wel iets goeds aan de hele woke beweging, tot kinderen wel toleranter zijn. Of zo, ja. Iemand in de brugklas die uit de kast komt, dat is voor mij tegenwoordig helemaal niet zo gek meer. Nee, althans in Rotterdam.
Dat hoop ik niet inderdaad, nee.
En dat vind ik wel een mooi iets. Ik hoop dat dit daar, ook dat pestgedrag daar misschien ook wel...
misschien zou je hem zelf wat verder kunnen trekken. En dat jongens die populair zijn in de klas, dat is voor leraar echt, die weten echt wel wie dat zijn.
Ja.
Dat je zelf met die mensen het gesprek kan aangaan om ze niet te verplichten, maar toch aan te geven dat ze een enorm grote rol hebben, ook op de mensen die gepest worden. Dus als zo'n populaire jongen de arm slaat op iemand, om iemand die gepest wordt, dan is het zo goed als voorbij. Dat durf met zekerheid te zeggen. Dat doet echt heel veel.
Voor mij wordt er wel af en toe van dat soort bewustwording gekweekt. Ja. Maar het is ook een... Ja, als tiener ben je ook gewoon eigenwijs.
Ja.
Weet je,
ja.
Je ziet helemaal niet in wat jouw gedrag voor invloed heeft op anderen.
Dat is het, ja.
Anderen.
Je kan niet verder dan je neus lang is natuurlijk ook.
Nee, dat is echt zo. Nou, voor mij hebben wij ook best wel wat overeenkomsten in... hoe slecht wij gepresteerd hebben qua cijfers op de middelbare school. Ik had mijn moeder gevraagd of ze nog wat had. Ik ga ze niet delen, de rapporten, maar dat is echt schaamtelijk. Ik weet nog, dan kreeg ik mijn rapport mee. Het was echt 3, 4, 2 soms op zelfs. Dan moest je dat laten tekenen thuis. Nou, ik wachtte zo lang mogelijk. En dan liet ik hem, als het lukte, door mijn moeder tekenen. Want die was toch het meest aardig. Ik kwam niet goed uit de verf op die school. Jij bent voor mij ook flink van VWO naar LBO afgezakt.
Ja, van VWO naar VMBO. Ook te maken wel met een keuze. Omdat je na het derde jaar moest je naar een nieuwe school. Omdat ze tot het derde jaar VWO aanboden. En mijn vader vond dat niet belangrijk. Dus ik kon beter gewoon op de school blijven en daar de opleiding afmaken. Dus ik ben toen afgestroomd. En achteraf moet ik ook eerlijk zeggen, in die periode had ik het anders misschien ook helemaal niet gered. Want ik had geen sturing van het huis uit. Ik maakte mijn huiswerk niet. Ik was elk moment aan het zoeken om de school uit te komen. Dus ik maakte gebruik van tussenuren om te genieten van mijn vrijheid. Dus ik ging niet naar huis. Ik ging gewoon eindelijk een keer kind zijn, om het zo maar te zeggen. Maar,
dus in die zin was het een beetje kansloos ook voor jou?
Ja, het was een beetje kansloos. Maar ik zit ook te denken, voor jou is natuurlijk, je had wel ouders die jou... Ja. Probeerde te stimuleren. En zoals ik jou ken...
En toch was ik net zo kansloos uiteindelijk.
Ja, ik weet niet of dat zo is. Maar is het dan, heeft het te maken met prikkels? Weet je, of op, ja, niet op de juiste manier gestimuleerd?
Ik denk dat ik niet op de juiste manier gestimuleerd werd. Want ik ben, bleek later ook wel... ik ben echt niet dom. Maar ik leer gewoon
je hebt aardig wat opleidingen nog gedaan, toch?
Ja, ik leer gewoon op een hele andere manier. Maar het is best wel geëscaleerd, mijn laksheid. En ik ging ook altijd wat clowntje uit in de klas. Want ik ben van school gestuurd. Op de middelbare school, dat is best wel heftig iets. Dat word je echt niet zomaar. Ja. Dat ik weet niet meer wat de druppel was. Maar ik had zoveel rottigheid uitgehaald dat de directeur er op een gegeven moment gewoon klaar mee was.
Ja.
Dus ik moest op een andere school, weg van al mijn vriendjes, moest ik mijn school afmaken. En ik snap niet zo goed waar dat gedrag vandaan kwam. Nog steeds niet. Waarom? Ja. Ik wilde denk ik wel gewoon ergens bij horen. En ik probeerde dat op de... Ik werd en niet geprikkeld en ik wilde ergens bij horen. En ik deed dat op de verkeerde manier, helaas. Een vraag nog van een luisteraar, wat ik wel een mooie vraag vind ook. Hoe jij zelf naar je eigen kinderen kijkt nu. Deze vraag is aan jou gesteld. Ja. Naar hun schooltijd, realiserend dat die van jou zo anders is geweest.
Ja, ik probeer eigenlijk het een niet met het ander te vergelijken, omdat het niet te vergelijken valt. Zij zitten in een hele andere situatie. En ik probeer ze voornamelijk gewoon... Het klinkt heel cliché, maar ik probeer ze voornamelijk gewoon kind te laten zijn. En wat ik mooi vind, is dat zij dus 's ochtends gewoon... Ze staan gewoon te popelen om naar school te gaan. Ik bedoel, ik kan me niet herinneren dat Joyanne of David ooit thuisgekomen is gezegd... Ik heb echt een rotdag gehad. Echt nooit. Ze genieten echt van school, ze vinden het echt leuk.
Ze krijgen er energie van.
Ze krijgen er zelf energie van. En ik herken dat helemaal niet bij mezelf. Maar ik denk, zolang dat het geval is, vind ik dat echt wel best wel mooi.
Op de basisschool wel. Ja, daar kregen we echt energie van. Maar de middelbare school was echt... drama. Jij bent nog wel iets gaan doen naar de middelbare school, sporten en bewegen, die opleiding, maar dat was ook geen succes.
Nee, ten eerste was het een opleiding waarbij je fysiek heel erg veel bezig bent, dat is leuk, maar je wordt niet dermate uitgedaagd dat je ook echt er vol voor gaat. En het was ook in die periode, past het gewoon niet bij mijn leven. Want ik zat in
moeilijke
schulden,
tijd.
Moeilijke tijd. Ik woonde eigenlijk half op straat, half op bij zwerfhuizen en zo. Dus de ene keer in een andere locatie. Dus
maar je had wel iets van, ik moet een opleiding doen.
Nou, ik wil zo graag een opleiding doen. Ik heb echt heel erg het idee van dat high school Amerika idee. Snap je, met al die kluisjes en iedereen met die rugtassen loopt. En ergens heb ik het beeld van hogeschool gewoon heel erg, en ik weet dat niet, maar ik bedoel, ik heb het beeld van school gewoon heel erg geromantiseerd in mijn hoofd. En in mijn eigen jeugd heb ik, ja, is dat niet gelukt. Dus ik heb ergens zoiets van, ik wil zo graag nog een keer naar school gaan. Maar ja, het kan nog, maar...
Je kan nog steeds naar school. Nee, dat beeld wat jij schetst, Amerikaans, dat high school met kluisjes, dat gaat niet meer.
Ja.
Nee, ik ga niet mijn hele mbo, hbo schooltijd bespreken hoor. Maar ik ben toch nog wel flink de ladder opgeklommen. Ja. Ik heb mbo gedaan, niveau 2, niveau 3, niveau 4. HBO bachelor, HBO of HBO propedeuse, HBO bachelor hospitality.
Netjes, hoor.
En daarna nog fysiotherapie.
Ja.
Maar er komt
fysiotherapie
ook...
is ook best wel een moeilijke opleiding.
Dat is een van de moeilijkste HBO-studies. Ja. Maar ik vond het niet zo, omdat het gewoon iets was wat ik echt heel erg leuk vond.
Okay.
En dat heb ik wel echt om de juiste redenen gedaan. Ik zeg dat, ik benadruk dat extra, want die studies daarvoor niet.
Was dat bewijsdrang?
Ja, echt. Ja. Ik had echt zoiets van, als ik niet echt gestudeerd heb, en studeren vond ik niet mbo, maar wel hbo, dan ben ik dom.
Oké.
Dus het was...
Ja, dat is dus niet
Het
zo,
was maar... vooral aan de buitenwereld, wilde ik. Ik dacht, als ik kan zeggen dat ik een hbo-studie heb gedaan... zo, dan ben ik pas echt gelukkig. Nou ja, ik ben ook achtergekomen dat dat ook echt helemaal niet zo is. Nee. Dat zijn verkeerde pijlers om
absoluut, ja.
na te jagen.
Ik denk wel dat heel veel mensen zo denken trouwens.
Ja, jawel.
Nog steeds wel, hoor.
Dat kwam een beetje door mijn vader, hoor. Die liet dat wel heel erg merken. Dus je moet ook echt wel uitkijken hoe je tegen je kinderen praat daarover. Want je bent al jaren van je leven aan het verspillen voor een... Ja, erkenning of iets dergelijks. Ja. En dat is niet waarom je een opleiding zou moeten gaan doen. Maar het geven van lezingen, dat vind ik echt leuk om te doen. Ik vraag me wel eens af, hoe had ik hier nou eerder achter kunnen komen? Al vroeg in mijn schoolcarrière. Had ik het altijd uitgemaakt? Was ik op een andere manier geprikkeld had geworden?
Ik twijfel daar een beetje over. Enerzijds denk ik dat je misschien... Stel dat je een opleiding tot leraar was begonnen... Daarin, dat is natuurlijk ook wel, er staat ook voor een groep en dan moet je ook spreken. Misschien had het jou wel gepast. Ik denk wel dat het geven van lezingen, dat heeft meer te maken met ook wel een klein beetje met levenservaring en met een boodschap die je wil meebrengen. Waar je af en toe ook gewoon iets voor meegemaakt moet hebben. Je kunt ook niet soort van lege stof, dan ben je eigenlijk een leraar die een college geeft, toch?
Ja, maar ik bedoel meer zeg maar de skill als als kind dacht ik altijd, ik vind het vreselijk om voor groepen te staan.
Oké.
Ja. En dat blijkt dus niet zo te zijn.
Nee.
Dat vind ik wel grappig. Ik ben benieuwd of dat op een andere manier misschien toch eruit had gekomen.
Ja,
maar goed,
ik denk misschien een goede leraar had dat misschien wel gezien. Die had gezien, dat is iemand die zich uit, grappen maken van de klas.
Die meer vanuit het kind kijken van of je ook dingen uit laat proberen. Nou, dan hadden wij natuurlijk van de week een voorgesprek voor die lezing die we aanstaande vrijdag gaan doen, die we nog moeten voorbereiden. Ja. Dat we eigenlijk nu zouden voorbereiden. Ja. En toen aan het eind van het gesprek, toen zei ik tegen hem, ook wel even van de gelegenheid gebruik maken om aan jou te vragen of hij nog ideeën had over hoe het schoolsysteem anders ingericht zou kunnen worden. En hij,
interessante uitspraken.
Ja, ik heb een aantal opgeschreven. Hij kwam met een aantal problemen die hij vooral signaleert. Dat, hij zegt dat kinderen vaak vastlopen door de manier waarop lesstof aangeboden wordt. Er wordt bijvoorbeeld nooit gevraagd aan het kind wat het wil leren.
Nee, klopt. Terwijl, en hij pleitte ook dat identiteit, mentale groei en weerbaarheid meer aandacht gaat krijgen in de toekomst.
Moet jou helemaal aanspreken?
Ja, absoluut. Ja, ik vind dat ook. Het is eigenlijk best wel bizar dat daar toch... Ik zeg niet dat er geen aandacht voor is. Dat is er absoluut. En ik denk ook dat daar wel een verandering in aan te komen... Aan zit te komen soms. Nee, maar wat hij dus ook wel zei, is dat vond ik wel opmerkelijk, dat in Azië, ik ben even kwijt waar het precies, maar daar wordt dus ook meditatie gegeven als vak, toch?
Ja, hoe je hoofd oplaadt. Dat leer je letterlijk voor mij op de basisschool, of de kleuterschool misschien zelfs al in India. Dat weet ik dan weer niet helemaal zeker.
Ja.
Maar ik mediteer zelf natuurlijk ook.
Ja. En ik zag je net in de auto even doen.
Ja,
klopt
inderdaad.
Dat?
Ja, we zijn bellen. Ja. En, ik zat gewoon even aan mijn ogen dicht om mijn ademhaling te letten. Toch een beetje stress door dat fucking podcast verkeerd liep.
Je reageerde nog wel op het telefoongesprek.
Ja, ik zat met een duimpje omhoog en naar beneden. Maar wel gewoon even, er zijn van die momenten. Bedoel, je zit, je kan wel 10 minuten op je telefoon gaan zitten. Maar ik kan ook even 10 minuutjes even lekker mediteren.
Klopt, ja.
En ik vraag me wel af hoe ik eruit had gezien als ik dit op school had geleerd al vroeger.
Ja, je had er vast een stuk beter uitgezien. Maar dat... Ja,
dank je. Ik liet je naar de foto's zien van de fotograaf. Jij zegt, ben jij dat?
Ja.
Toen ik er zo goed uitzag.
Nou, dat ook, maar ook gewoon, ik was echt verbaasd over de kwaliteit van de foto.
Ja, die fotograaf waar ik vorige week in de podcast over vertelde, die stuurde me de afgemaakte foto's toe. Ja, echt fantastisch.
Ik denk dat ik achter zijn contactgegevens aanga.
Ja, ik zou het je ook zeker aanraden.
Ja, bij jou, hè?
Ja. Maar waarom het geen vak is op school mediteren of hoe je je hoofd oplaat, dat... Ik vraag me wel eens af en ik hoop dat daar een verandering in gaat komen. Maar ook omgaan met tegenslagen.
Ja,
belangrijk. Dat je daar op school, ik spreek wel eens op basisscholen. En altijd als ik dat vertel, zeg mensen, basisscholen? Waarom kom je daar? Ik denk, nou, juist. Toch? Ik bedoel, ik laat die kids zien dat je leeft. Maar dat er ook vervelende dingen kunnen gebeuren. Ja. En dan moet je wel mee dealen. Ja, voor mij is dat juist op een basisschool ook.
En natuurlijk pas je je verhaal aan de doelgroep en de leeftijdsgroep.
Ja. Dus natuurlijk zeker geen bloed en zo. Nee.
Ik vind dat ook wel. Ik heb een aantal van die fragmenten gezien die je laat zien. En ik vind ook de feedback die je krijgt, is ook heel waardevol hoor.
Van kinderen.
Kinderen worden heel erg onderschat ook in wat ze vinden. Maar ik zie het met mijn eigen kids soms ook. Dat zij verrassen mij soms zo met een antwoord. Dat ik echt over na moet denken. Dat ik denk van, dit is iets waar ik zelf niet op was gekomen.
Ja kinderen. Ja. Dat filter zeg ik altijd ook in mijn lezingen. Wat wij gebruiken, dat je nadenkt over een vraag.
Ja.
Van wat wordt mijn volgende vraag? Dat gebruiken zij helemaal niet. Die docent benoemde ook nog door leerlingen. Dat hij vooral ziet dat ze met een lege batterij thuiskomen. Ja. Nou, jouw kids kwamen net thuis. Ik vroeg nog van, ze wilden niet in de podcast zeggen. Maar hebben jullie een leuke dag gehad? Ja, heel leuk.
Ja, ze hebben eigenlijk altijd een leuke dag, ja. Ja, dat lege batterij, het is denk ik, ik herken het, maar in deze leeftijdsgroep nog niet. Maar ik denk wel zeker dat dat kinderen die wat ouder zijn, als ik ook kijk naar Sascha bijvoorbeeld, die is soms helemaal op.
Als ze op school is geweest.
Ja,
ik herken dat ook. Ik denk ook als je naar het hbo gaat, dat hoe het nu is ingericht, dat je daar heel weinig energie van krijgt, helaas. Ik heb ook altijd heel weinig, als ik met jou heb gewerkt, ben ik ook dat mentaal helemaal kapot.
Ik trek mensen helemaal leeg inderdaad.
Maar ze hebben dus op die school van die kerel waar we mee spraken, dat zei ik nog, een soort mental health ochtend. Waar ze dus mediteren en... Ja. Bespreken hoe je dus met je hoofd oplaat. Nou, ik hoop dat iets
goed
is
om daar aandacht aan te besteden. Ja.
En of er soms te veel waarde wordt gehecht aan een diploma of een cijfer, die vraag vroeg ik hem ook. En daar was hij het wel mee eens. En moet ik ook aan Jessica Valerius denken, die heeft zelf ook al opleiding niet afgemaakt.
Okay.
Natuurlijk een fantastische documentairemaakster geworden. Maar die werkt ook heel graag met mensen die niet een opleiding hebben afgemaakt. Ik weet even niet meer wat nou haar theorie erachter was. Maar zij was tegen mij gezegd dat een diploma haar dus helemaal niks zegt. Het zegt alleen maar dat je in een hele korte tijd in je leven heel erg gedisciplineerd was.
Nou, en precies dat is voor sommige bedrijven juist een teken om iemand aan te nemen. Omdat je aantoont dat je dus ergens voor gaat en het afmaakt. Op zich, dat begrijp ik nog wel.
Maar het zegt helemaal niks over je skills.
Het zegt helemaal niks.
Hoe je in een team functioneert.
En ik zit het dan even in te vullen, want ik weet haar beweegreden niet. Maar zou het kunnen zijn dat iemand met een opleiding of zonder opleiding iets meer out of the box denkt? Dus wat minder gestuurd door de opleiding, door het traject van die...
Volgens mij was dat wel haar motivatie om die mensen aan te nemen. Ja. Maar vooral omdat zij voor mij tegen haar ook was gezegd van... Je gaat het waarschijnlijk niet redden als documentaire maakster. Ja. En ze natuurlijk gewoon...
Ja.
Ja, dat was
dankzij ons.
Ook dankzij. Ja, zeker. Ja. Factuur komt nog wel een keertje, Jessica. Maar ik was even mijn netwerk aan het graven deze week. Ik dacht, we gaan het over school hebben. Ik dacht, heb ik nog een leuk persoon? Ja, want we willen af en toe extra content maken. Hebben we een leuk persoon die we aan deze aflevering kunnen koppelen? En ik dacht aan Erik van Hetzelfde, de presentator van het programma Dream School, waar ik ooit één seizoen heb meegedaan. Hij is ook schoolrector op een school in Laren. En hij is beroemd geworden door het boek Super School. Hij was deze week nog in het nieuws, omdat het hem heel erg stoort. Hij werkt nu op een VMBO, dat de jeugd wel eens een beetje gezien wordt als de kliko van de maatschappij. Terwijl hij zegt, die banen die uit het VMBO komen, daar is juist heel erg behoefte aan. Dat hebben we ook in de coronatijd gezien. Er zitten heel veel verpleegsters bij, maar ook loodgieters bijvoorbeeld. Dat was laatst een item, dat die 1200 euro per dag kunnen verdienen.
Bizar.
En dat is niet, het is niet echt sexy om te zeggen, ik word loodgieter, terwijl... Ja, mensen koppelen opleiding ook vaak aan geld. Je gaat hartstikke veel geld mee, verdienen. Maar hij zegt dat het probleem vaak bij de ouders ligt. Dat herken ik ook van vroeger. Want die willen juist, mijn kind moet minimaal HAVO of VWO gedaan hebben.
Ja.
En hij geeft die ouders ook wel die spiegel terug. Ja. Vooral op die open dagen van, joh, als jouw kind loodgieter wordt of weet ik veel wat. Het gaat niet alleen maar om het geld, maar een goed leven voor zichzelf hebben. Nee. En dat is niet het imago dat het heeft.
En is dat iets van iets wat heel ver teruggaat? Want het is natuurlijk vroeger, werd aan alle handberoepen, laat maar zeggen, de arbeidsberoepen.
Arbeid.
De arbeiders, die werden toch in een hoekje geplaatst. En had je de mensen van adel, die leerden lezen. Die kregen alle de opleidingen en het geld waarmee ze de bewijs spreken konden leiding geven of konden aansturen.
Dat was echt zo vroeger.
En het is echt heel erg verdeeld. Het had ik bijna niet geloven dat dat nog steeds aan de orde is. Maar
ja, inhoudelijk is dat natuurlijk ook niet echt veranderd, maar wel de beloning. Want je wordt tegenwoordig echt goed beloond als je een arbeid uitvoert. Dus dat,
maar dingen zijn ook noodzakelijk, toch? Ik bedoel,
zeker. Maar het aanzien is er gewoon nog steeds niet. En ik vind dat wel iets is dat moet veranderen. Zoals hij zegt, is ook wel mooi van, het heeft niet echt. In Rotterdam zeggen ze bijvoorbeeld, als je wat minder makkelijk kennis tot je neemt, dan ik probeer het even zijn accent te doen.
Okay.
Je hebt niet zo'n groot snappertje. Ik vroeg ook aan hem, het komt er dus meer, je leert gewoon anders.
Ja.
Of je hebt een klein snappertje, zegt hij. Denk niet dat je dom bent, maar je neemt gewoon op een andere manier kennis tot jou. En dat heeft niks met intelligent of
maar ergens is
dom te maken.
Intelligentie sowieso relatief, toch? Het is maar net waar je het aan koppelt.
Ja, en wat voor waarde je daaraan hangt. Ik vroeg aan hem hoe hij denkt dat het onderwijs van de toekomst eruit gaat zien. Even een kort audiofragment. Hoe denk je dat het onderwijs van de toekomst eruit gaat zien?
Ik denk dat we door het personeelstekort er niet aan gaan ontkomen om ons onderwijs toch anders in te richten. Dus ook nadenken over het aantal vakken. Ook nadenken over, ga je toch niet meer online lesgeven? We hebben natuurlijk echt wel sprongen gemaakt tijdens corona qua online lessen verzorgen. Ik denk dat er veel meer gedigitaliseerd gaat worden. Ik denk dat er minder voor de klas gestaan gaat worden. En dat we dus veel meer leerlingen gaan krijgen die online lessen volgen. Alleen, dat kan alleen maar voor het hogere niveau. Want een praktijkles, schilderen of lassen, dat kan niet online.
Zo'n school als waar we vandaag zijn, dat is bijna niet in te richten. Maar heel veel praktische studies ook niet, hè? Ik ben fysiotherapeut geweest, dat gaat ook niet online. Nou, op zich wel schrijnend dat hij dus noemt tot veel onderwijs door het personeelstekort dus waarschijnlijk wel naar online zou moeten verplaatsen. En dat is helaas een realiteit van vandaag de dag. En,
tegelijkertijd benoemt hij dus ook dat er eigenlijk meer aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld identiteit van een persoon, voor het individu.
Ja.
En dat is dan eigenlijk heel moeilijk te rijmen met het personeelstekort. Want je hebt ook wel gewoon klas met 30
Nou, daar heeft hij een idee voor. En later deze week zal ik nog het hele gesprek delen wat ik met hem had. Want hij vertelt ook in dat hij dus een zorgteam heeft bij hem op school. En die bestaat niet uit docenten, maar uit mensen die ingezet worden wanneer in een klas bijvoorbeeld een leerling extra hulp nodig heeft, voor wat voor reden dan ook. En dat is echt een schot in de roos. En hij weet waar hij het over heeft. Want hij heeft een soort plan. Uit Schotland heeft hij gekopieerd naar Nederland. Hij heeft zelf op een kostschool gezeten daar. Die behoorlijk progressief, maar ook behoorlijk ouderwets is. Wat daar namelijk gebeurt, is dat je onder een soort paraplu van bijna heel je schoolcarrière val je onder de paraplu van die school. Ik weet niet of het vanaf peuter is, maar misschien vanaf kleuter kom je al op dat terrein.
Ja.
En totdat je afstudeert, blijf je daar. Dus het kan zomaar zijn dat je een bepaalde docent, dat die jou bijna je hele schoolcarrière meemaakt.
Echt vertrouwelijke omgeving, constant.
Veilig. Staat echt op één daar. Ja, veiligheid. Precies, en dat je een kind echt kunt volgen. En dat je ziet, die laat ander gedrag zien dan die op de kleuterschool deed. We moeten ingrijpen.
Ja.
Nou, dat heeft hij dus gekopieerd naar een school in Rotterdam. En hij heeft daar van de slechtste school van Rotterdam, heeft hij de beste school van Nederland van gemaakt. Dus luister alsjeblieft nog naar het gesprek dat ik met hem had over het hele proces. We hebben het ook over de cultuurshift tot tegenwoordig. Heel veel, als je vroeger op je kop kreeg van een docent, kreeg je thuis nog een keer op je kop. Ja. Maar hij zegt nu tegenwoordig komen de ouders naar school om mij een klap op mijn kop te geven, liefst nog.
Ja.
De administratieve last is natuurlijk ook een groot onderdeel van dat de docent minder aandacht voor het kind heeft.
Ja.
Dus denk een leuk gesprek om nog even later naar te luisteren. Ja, dan lopen we een beetje naar het einde van deze aflevering. Ik vind het leuk om even een vraag. Dat is een vraag door een van de luisteraars gesteld. Dat vind ik wel leuk om mee af te sluiten. Als jij je jongeren zelf advies zou kunnen geven, zeg maar die jongere versie van Edino toen hij jaren 15 was.
Ja.
Wat zou je dan tegen hem willen zeggen?
Een goede vraag eigenlijk. Maar in mijn geval zou het zijn, investeer in school. Ook al zie je de waarde op dat moment nog niet van in. Want dat is voor mij natuurlijk, een kind kan niet diezelfde die waarde inzien. Maar die kans krijg je later eigenlijk niet meer op hetzelfde vlak weer. Nee. Het is echt een ontwikkeling die je op dat moment door moet maken. Dus ik denk wel eens wat ik had kunnen bereiken als ik een normale schoolperiode had. En als ik ouders had die mij op een positieve wijze wisten te stimuleren of te prikkelen.
Toch iets meer gepusht hadden.
Ja, en ook dat wil ik dan wel benadrukken. Ook omdat je natuurlijk ook ouders zijn die luisteren. Maar we hebben het ietsje eerder ook over gehad. Maar je hebt als ouder natuurlijk een hele essentiële rol in. Op wat voor manier weet jij je kinderen op een positieve manier te motiveren voor school. En ook voor wat ze later willen worden. Wat ze zelf willen worden ook.
Ja, heel belangrijk. En ook belangrijk om te genieten van je schooltijd. Vooral die tijd waar jouw kids nu in zitten. Dat is een tip die ik van mijn opa kreeg. Die zei, hij leeft helaas niet meer, maar op de basisschool heeft hij vaak gezegd tegen mij en mijn zus van, realiseer, dit is de leukste tijd van je leven. En als kind weet ik nog wat, dat ik dacht van ja, als ik zo oud ben als hij, dan denk ik echt niet, god, die had echt gelijk. Nou, hij had echt gelijk.
Ja? Ik heb het, ja, je bent net zo oud als hem?
Die basisschooltijd, uitzondering, als je nu naar jouw kids kijkt ook, dat is gewoon zo'n onbezorgde tijd. Alles wordt voor je geregeld, maar het is misschien ook logisch dat je daar niet zo op die manier mee bezig bent. Maar als ik er nu op terugkijk, was dat een tijd waar ik veel meer van had moeten genieten. En als ik mezelf een tip zou mogen geven tijdens de middelbare schooltijd, is het ook wel, maak je niet te druk om wat anderen van je vinden. En kijk niet te veel op naar de populaire kids. Want ze lijken heel erg populair, maar ik heb toch ook wel vaak gezien dat van de kids waar je heel erg tegen opkijkt, eigenlijk ook helemaal niet per se heel veel van terecht komt.
Ja.
Of eigenlijk minder dan dat je denkt.
Ja. Misschien omdat ze dus minder gestimuleerd worden.
Ja, daar heb ik wel eens een theorie over gelezen. Dat ik weet zeker dat meemaakt.
Ja.
Of dat meespeelt.
Ja.
Okay, we gaan naar het einde. En heel belangrijk, wanneer je uiteindelijk een keuze maakt voor school, want je moet natuurlijk uiteindelijk een keuze maken, want je moet iets gaan doen. Maak die keuzes dan niet omdat het van je verwacht wordt of omdat je denkt dat je een bepaalde status mee gaat krijgen. Want dat zijn verkeerde pijlers om na te jagen. En echt, ik spreek uit ervaring. Ik heb veel te veel jaren verspild door iets te gaan doen omdat ik dacht dat ik de status en erkenning door zou krijgen. Maar probeer veel dingen uit, ook buiten het schoolsysteem. Wees nieuwsgierig, ga je comfortzone uit. En misschien behoor jij dan wel tot een van die lucky ones, net als wij misschien, dat je van je hobby je beroep hebt weten te maken.
Ja,
want ik zeg absoluut. Lucky ones, want als je dat lukt, want mij is het echt gelukt, dan heb je gewoon het gevoel alsof je, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, hè. Vandaag voelde wel echt als werk.
Ja.
Maar dan heb je heel vaak het gevoel dat je aan het werk bent, maar dat je niet aan het werk bent geweest. En volgens mij heb je dan de beste job ever.